Goedenavond gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gecombineerde oudejaarsdienst. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Jouke Lakenveld en ik ben vanavond ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u naar aanleiding van deze bijeenkomst over of de gemeentes een vraag hebt. Dat kan, na afloop sta ik samen met de dominee voor in de kerk. U bent van harte welkom. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de evangelisatie in Antwerpen. Gisteren is onze oude zuster Ali Pelgrim overleden. Ze is 92 jaar geworden. De begrafenis is aanstaande zaterdag om 11 uur in de Oude Toren. We zingen nu Psalm 90, de versen 1, 3 en 8. En na een moment van votum, stilte, votum en groet, zingen we E58. Namens beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Verheffen aan het begin van deze dienst ons hart tot God en zijn een moment stil. onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is. De eeuwen door. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Dan gaan we dus nu, zoals het er naar uitziet, opnieuw a cappella. Fijn. Dan gaan we met extra inzet en bezieling zingen lied 58. Groot is uw trouw, o Heer. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, groot is uw trouw. Dank u wel dat we vanavond in uw huis mogen komen. Heer, u bent de eeuwige God. U heeft zelf de tijd geschapen. Wij mensen zetten op onze mensenkalender vandaag een streep. U verandert niet. Dank u wel dat u ons in het afgelopen jaar heeft gedragen. Dat we hier mogen komen vanavond. Om op dit moment, waarin we ons extra bewust zijn van de tijd die voorbij gaat, ons extra bewust zijn van alles wat is geweest en niet weer terugkomt. Ons ook extra bewust zijn van het wonder dat we leven en deze dag en deze tijd van u krijgen. Op deze dag komen we bij u. Om bij u te schuilen. Ja, Heer, laat uw eeuwige armen onder ons mogen zijn. Laat uw woord en het gebed en de ontmoeting met elkaar als broeders en zusters ons mogen dragen over de drempel van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Blij en dankbaar, of met verdriet en met schaduwen die over ons leven vallen. En alles ertussenin, zoals dat gaat in ons leven. U weet het ook als we ons op dit moment zorgen maken over mensen van wie we houden. In de kring van familie of vrienden. Of over onszelf. Heer, geef ons uw vrede alstublieft. Geef ons uw Heilige Geest. Dat we de troost van uw woord mogen ontvangen. Dat vragen we u en wij danken u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag voorlezen Hebreeën 13, vers 1 tot en met 15. Het is mijn voornemen om over dit gedeelte, in ieder geval in dit gebouw, twee keer te spreken. Vandaag en op de eerste zondag van het nieuwe jaar, waarbij dan vanavond vooral vers 8 van dit gedeelte centraal staat. We gaan dus lezen Hebreeën 13, vers 1 tot en met 15. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden, als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. God heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat wij vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de stadspoort geleden. Laten wij dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. Tot zover dit woord van God. We zingen gezang 300, vers 1, 4 en 6. straks na het amen op de verkondiging zingen we gezang 397, vers 1, 2, 3 en 6. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De jaarwisseling is voor veel mensen een moment om terug te kijken en ook alvast een beetje vooruit te kijken. En veel mensen beginnen een nieuw jaar en ook straks 2014 met goede voornemens. Ik weet niet of u of jij nog enig idee had welke goede voornemens je had op 1 januari 2013. Ik weet ze nog een beetje. En ik weet ook dat de meeste ervan al heel snel in 2013 zijn gestrand. Zoals dat trouwens met de meeste goede voornemens gaat. Ik las eens ergens dat er onderzoek is gedaan dat de meeste mensen die op 1 januari iets nieuws beginnen, daar zo'n beetje in de loop van februari mee stoppen. De percentages weet ik niet meer, maar echt duidelijk, de meerderheid houdt het niet vol. Hoe komt dat? Hoe komt het dat het zo lastig is om iets wat je begint, een goed voornemen, om dat vol te houden? Ik las daarover in een boek van een coach, misschien ken je het, Ben Tichelaar, Dromen Durven Doen. Het is een christen en hij schrijft hele bruikbare dingen, juist ook over dit onderwerp. Van hoe kun je nou dingen in je leven veranderen als je ergens tegenop loopt. De bekende voorbeelden, stoppen met roken of meer aan beweging doen. Het is vrij eenvoudig om zoiets te beginnen. Niet meer roken, nou, vanavond net voor 12 de laatste sigaretten in de kliko en je bent gestopt. Maar wat doe je op 8 januari? Of op 19 januari of 4 februari? Als het lastig wordt. Je merkt de stress zit in je lijf. De spanning op het werk of thuis of allebei. Het is lastig om het vol te houden. En schrijft dan die Ben Tichelaar. Dat komt omdat de meeste mensen niet van tevoren hebben bedacht wat ze moeten doen. Juist op die momenten dat het moeilijk wordt. Goed voornemen, oké, dat kan iedereen. Maar wat doe je? Heb je daar van tevoren over nagedacht? Wat doe je nou als het moeilijk wordt om vol te houden? Zulke goede voornemens hebben we in ons leven van elke dag. En zulke momenten dat het moeilijk wordt, hebben we ook in ons leven van elke dag. Dat kunnen we ook hebben in ons geloofsleven. Misschien wel in het afgelopen jaar dat je tegen dingen aanliep. Of vind ik het moeilijk om te blijven geloven? Want er zijn zo weinig mensen om mij heen die ook geloven. En hoe hou ik het vol? Of hoe hou ik het vol in de gemeente? En naar de kerk gaan? Soms moet je er echt toe zetten. En wat levert het je op? Soms lastig, hè? Als je daarmee zit, en misschien denk je nu wel aan iets heel anders, dan kan ik beginnen met een geruststelling, want dan ben je niet de enige. De Hebreeën hadden dat ook. De Hebreeën, we weten niet precies wie dat waren. In ieder geval mensen in de eerste eeuw met een achtergrond in het Jodendom die op een bepaald moment tot geloof in Jezus waren gekomen. Ze hadden hem herkend als, dit is het nou. Hij is de vervulling van Gods belofte. Hij is de redder. En met Jezus hadden ze echt een nieuw begin gemaakt in hun leven. Het was echt anders geworden. Je zou kunnen zeggen, ze hadden echt goede voornemens. En ze gingen er echt voor. Dat proef je tussen de regels door, bijvoorbeeld in Hebreeën 10. Daar geeft de schrijver, we weten ook niet precies wie dat was, een inkijkje in hoe het was in het leven van deze Hebreeën. Toen ze tot geloof gekomen waren. Het was echt geen makkelijke tijd. Het was zwaar. Ze werden vanwege hun geloof vervolgd. En sommige mensen moesten al hun bezittingen inleveren. Ze werden al gewoon afgepakt omdat ze bij Jezus hoorden. En toch hielden ze vol. En ze zochten elkaar op in de gevangenis. En als dan hun spullen werden geroofd, dan staat er, dat deden jullie met blijdschap. Natuurlijk ben je niet echt blij, maar ze deden het wel blijmoedig van binnen. Omdat ze wisten, onze echte rijkdom is bij God. En zo was het in het leven van de Hebreeën. Echt een nieuw begin. Echt toewijding voor Jezus. Maar in alles merk je in de Hebreeënbrief dat dat nu anders wordt. Dat het lastiger wordt. We hebben daar een paar dingen van gezien in hoofdstuk 13. Er staan heel wat aansporingen. En ja, die vallen alleen op hun plek als je je bedenkt dat dus nodig was. De aansporing om naar elkaar om te zien. Om de gevangenen op te zoeken. En om mee te leven met mensen die moeten lijden. Eerst was dat normaal. Omdat ze zo geraakt waren door de liefde van Christus, wilden ze ook elkaar lief hebben. Maar nu? Ik krijg de indruk dat de klad erin komt. Hebreeën 10, de oproep. Je moet de samenkomsten niet gaan verzuimen. Ja, misschien hadden ze er gewoon geen zin meer in. Ik geloof op mijn manier, ik doe mijn ding. En ach, nou ja. Ik heb het nu wel even gehad. Met mijn broer, met mijn zus. En ook op het vlak van hun levensstijl kwam de klad erin. Dat proef je ook in die vermaningen om heilig te leven. Er staan hele forse uitspraken over seksualiteit en overspel. Ik ga daar nu niet heel gedetailleerd op in. Maar het is wel duidelijk dat dus nodig was voor die mensen. Om daaraan herinnerd te worden. En ook de hebzucht waar ze eerst dus blijkbaar blijmoedig konden afstand doen van hun bezittingen, is in hun geldzucht gekomen. Het verflauwt. Hebreeën 12 zegt, jullie zijn niet tot het uiterste gegaan in de strijd tegen de zonde, maar je gooit het op een akkoordje. Dan nog iets, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat ze ook in het geloof niet meer vol zijn van de kern, van Jezus Christus, hun Heer en Heiland. Het gaat in vers 9 over vreemdsoortige leerstellingen. We weten niet precies wat dat geweest is, maar het heeft wel iets te maken met Joodse tradities. Het gaat over spijzen, over wat je wel en niet mocht eten. Het zijn natuurlijk allemaal best belangrijke dingen. Zeker voor deze mensen met hun achtergrond, maar het is niet de hoofdzaak. Maar ondertussen neemt het enthousiasme voor Jezus Christus af. En al die bijzaken, die nemen hen in beslag. Dat waren de Hebreeën. En hoe is dat bij ons? Bij hen was het lastig om het vol te houden. Om echt Jezus te blijven volgen. En hem vooraan, bovenaan te zetten. Hoe is dat bij ons? Dat is natuurlijk voor ieder van ons verschillend. Ik herken er wel wat van. Het een meer dan het ander. Bij mezelf en ook in hoe de kerk nu is. Neem dat punt van het omzien naar elkaar. We krijgen toch allemaal wel iets mee van het individualisme. Dat we zo snel voor onszelf leven. Met mezelf net zo goed. Met elkaar meeleven. Met elkaar omzien. Nou, nu maar een keertje niet. Om echt van die ander te houden. Om echt voor hem of haar te blijven bidden. Zo snel verwatert het. Of wat hier gezegd wordt over heilig leven. De oproep van Jezus, wees heilig, ik ben heilig. Zo snel komt de klad erin. Er zijn zoveel grijstinten. En ja, je kunt toch niet alles doen zoals in de Bijbel staat. En ik leef op mijn manier, is toch ook wel goed? Of gericht zijn op bijzaken. Hoe vaak hebben we het nou echt over de kern van wat ons bindt. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Hoe vaak worden we echt geraakt door het wonder van zijn liefde, van kerst en Pasen? Hoe vaak gaat het niet over de dingen eromheen waar wij ons druk over maken? Misschien herkennen we er iets van. Wat zegt Hebreeën tegen de mensen toen en tegen ons vandaag? Hebreeën heeft voor ons een woord van bemoediging. Dat staat in vers 22, dat hebben we niet gelezen. Vers 22 van hoofdstuk 13. Ik vraag jullie dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging. Woorden van bemoediging. Ik stel me zo voor dat de schrijver aan de Hebreeën is als zo'n coach die langs de schaatsbaan, langs de ijsbaan staat te schreeuwen. En dan hopelijk niet een verkeerde wissel doorgeeft, maar echt zijn schaatser naar de finish wil brengen als winnaar. En die staat er toch te schreeuwen: hou vol, blijf nou doorgaan in het volgen van Jezus. Er zit iets in van een schouderklop. Er zit ook wel iets in van een vermaning. Van kom op nou, je laat het daar nog niet afweten. Een woord van vermaning, van bemoediging. En hoe doet hij dat? De schrijver aan de Hebreeën. Het eerste wat hij doet is door te wijzen op andere gelovigen. Die hetzelfde meemaken of het misschien nog wel zwaarder hebben dan wij. Hij zegt, denk nou aan je leiders of aan je voorgangers. Dan kunnen we denken aan mensen die in die gemeente voorbeeldfiguren waren en nu er niet meer zijn. Misschien gedood, misschien op een andere manier niet meer in beeld. Voorbeeldfiguren. Het kan ook zijn dat hij bedoelt, denk nou eens aan die tribune. Die tribune van de schaatsbaan, daar zitten, Hebreeën 11, al die gelovigen van vroeger. Mensen zoals Abraham en Sarah. Die ook volgehouden hebben. Ze hadden het echt niet makkelijk. Ze moesten op reis gaan. Met alleen maar de belofte van God. Ja, het komt goed. Jullie krijgen een land. Jullie zullen nageslacht krijgen. Ze waren jarenlang op reis. Ze moesten onbegrijpelijke dingen doen. Hun zoon op het altaar binden. En toch hielden ze vol. Kijk nou naar zulke mensen, zegt Hebreeën. De mensen die een voorbeeld zijn van vasthoudend geloof. Die ondanks alles toch een blik gericht hielden op God. Mensen uit de Bijbel. Misschien in ons leven ook wel van die voorbeeldfiguren. Wat ben je gezegend als je ouders hebt of grootouders of mensen in de kerk die zo'n voorbeeld voor je zijn. Die waar je naar kunt richten. Let daar op. En hou dan vol. Je moet zelf ook hierbij denken aan de leidende kerk. Als ik wel eens een beetje zit te mopperen en te mokken en denk van tjonge, wat is dat nou allemaal? En de kerk en nou ja, dat heb je als voorganger ook wel eens. Dan denk ik, die leidende kerk. Mensen in Noord-Korea, die houden vol. Die zijn zo blij. Wat hebben zij het zwaar? Kom op. Loop eens een stapje harder. Hou vol. Hou vol en let op zulke mensen. Mensen kunnen ook tegenvallen namelijk. Voorgangers kunnen tegenvallen, bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat je je blik gericht houdt op de eindstreep. Hebreeën 12 zegt, daar is Jezus. Hij heeft de overwinning al behaald en hij staat daar vanaf de eindstreep de gelovigen te bemoedigen. Kom nou, hou nou vol. Kom naar mij toe. Houd je blik gericht op Jezus. En daarom kom ik ook uit bij in hoofdstuk 13 bij vers 8 als de kern. Waar midden tussen allerlei aansporingen en dingen die er niet goed zijn, de schrijver opeens het heeft over Jezus. Dezelfde. Vandaag en gisteren en tot in eeuwigheid. En dat is het woord wat ik ons mee wil geven aan de avond van 2013. Het begin van 2014. Die blik op Jezus Christus. Die dezelfde is. Niet dat we daarbij moeten denken aan iets statisch. Alsof Jezus Christus niet meer van deze tijd zou zijn of zo. En alleen maar van de eerste eeuw. Nee, als er staat hij is dezelfde, dan proef je daar iets in van zijn trouw. Groot is uw trouw. Wat er ook verandert en wat er ook ontwikkelt. En hoe het in ons leven ook verandert en ontwikkelt en soms gewoon op zijn kop staat. Hij is dezelfde. Hij is trouw. Aan ons. Aan mensen. Hij is dezelfde. Als gisteren. Dan kun je denken aan hoe het was in het leven van de Hebreeën. Toen zij die ontdekking deden in hun leven. Christus is de vervulling van Gods belofte. En wat waren ze enthousiast en toegewijd aan Jezus en aan de gemeente. Wij kunnen ook denken aan misschien een periode in ons leven. Dat het echt voor ons ging leven en het tot ons sprak. Misschien een club of een preek of wat dan ook. Dat het zo binnenkwam. Misschien wel het moment waarop je belijdenis deed. En misschien is het nu wel heel anders. Is het allemaal weggezakt. Dan vraag je je af waar is het nou. En misschien ben je zelf wel weggezakt. Maar Jezus is nog steeds dezelfde. Hij is niet veranderd in zijn liefde. En zijn aanbod van genade. Hij is dezelfde als gisteren. Ik denk dat de schrijver van de Hebreeën dan ook vooral denkt aan de tijd dat Jezus op aarde was. Hoe hij toen als hoge priester, de Zoon van God, naar mensen toegekomen geleden heeft voor ons. Hoe hij het offer van zijn leven gaf voor de wereld. Voor ons. Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde als toen. Daar mogen we ons aan vasthouden. Vandaag. Hij is dezelfde als gisteren. En zo blijft hij tot in eeuwigheid. Wat een prachtig perspectief is dat voor een nieuw jaar. We hebben misschien een beeld van hoe het zal zijn. Of allemaal vraagtekens over hoe het zal zijn. Maar Jezus blijft dezelfde. Er verandert niet zo gek veel. Want hij verandert niet. Hij is in eeuwigheid dezelfde. In de Hebreeënbrief moeten we dan vooral denken aan het beeld van een tempel. De mensen die dit voor het eerst lazen, die hadden daar waarschijnlijk uit eigen ervaring wel een plaatje bij. Wij moeten ons dat een beetje voorstellen aan de hand van wat we uit boeken weten. Misschien maar een tempel. En dan niet een tempel in Jeruzalem, maar een tempel in de hemel. Hebreeën zegt, je mag het je zo voorstellen dat Jezus daar altijd is. Bij de troon van God. En daar altijd God herinnert aan het offer dat hij bracht. Onophoudelijk. Dus dat betekent dat wat er ook gebeurt in ons leven. Wat wij allemaal mee gaan maken. En ook hoe wij misschien struikelen. Of tegenvallen. Of gestruikeld zijn. Of gewoon teleurstellend waren. Wat er ook gebeurt. Onze hoge priester Jezus houdt niet op. Hebreeën 5 gaat het over een offer dat eeuwig van kracht is. Dus er komt daar nooit een moment dat onze Heer Jezus zegt van nou is het echt genoeg geweest. Nu is het 2000 zoveel jaar en hoe is het nu ervan afbrengen? En nu houdt het op. Nu houdt het effect van mijn offer, nu houdt mijn liefde op. Nu is het bekeken. Dat moment komt dus nooit, niet. Want hij heeft een eeuwig offer gebracht, zegt Hebreeën 5. Een bron van eeuwige redding. En dus mogen we steeds bij hem komen. En steeds met hem opnieuw beginnen. En ook met hem een nieuw jaar beginnen. Vanuit zijn vergeving. Vanuit de kracht van zijn offer. In eeuwigheid is hij dezelfde. En wat betekent dat vandaag? Nou, het is een hele bemoediging vandaag. En daar zeg ik straks nog iets meer over. Maar er zit ook wel... ik had het net over die schaatscoach. Bemoediging, maar ook wel echt een stukje vermaning in. Als de Hebreeënbrief het woord vandaag gebruikt, dan zit daar ook wel een soort klem op. Zo van mensen, maar dan moet je dat vandaag dan ook niet laten liggen. In Hebreeën 3 en 4 wordt dan Psalm 95 geciteerd. Het gaat over Israël in de woestijn. Die door niet te luisteren naar God, uiteindelijk het beloofde land niet in mochten. En zegt die psalm en Hebreeën, laat dat nou niet gebeuren. Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. Als je nou hoort over die hoge priester, over zijn trouw en zijn liefde, doe dan niet je hart dicht. Vraag de Heilige Geest om je hart te openen. Vandaag, als je zijn stem hoort, doe je hart niet dicht. Dat is de aansporing. En er zit een enorme bemoediging in. Dat Jezus vandaag dezelfde is. En dan kom ik nog een keer terug bij dat beeld van die tempel en die hoge priester. Want we mogen het ons zo voorstellen dat Jezus vandaag en elke dag bij de Vader onze belangen behartigt. Wat wij meemaken, dat brengt hij bij God. En Hebreeën benadrukt dat hij echt wel weet hoe het is. Wij hebben een hoge priester die in alles met ons kan meevoelen. Omdat hij echt mens is geworden. En hij weet dus hoe het is. Wat jij ook meemaakt. Hij weet echt hoe het is. Hij weet wat het is om bang te zijn. Om pijn te hebben. Hij weet wat het is om bezorgd te zijn. Hij weet ook wat het is om blij te zijn en gelukkig. En hij weet wat het is om te worstelen. En hij weet ook wat zonde is, zonder dat hij nou zelf gezondigd heeft, dat niet. Maar hij weet echt wel wat het is. Hij is in alles op dezelfde manier beproefd geweest als wij, zegt Hebreeën 4. En daarom mogen wij dus met vrijmoedigheid naar Jezus toe gaan. Om hulp te verkrijgen. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Telkens. Vandaag. En morgen. En wie weet hoeveel dagen er nog komen. En elke dag dat je Jezus hulp nodig hebt. Dan mag je dus door te bidden. Als het ware die tempel binnenstappen en dan zeker weten, ja, maar hij helpt mij en hij begrijpt mij ook. En hij behartigt onze belangen bij God. Nou, wat is dat een geweldige bemoediging. Dat we met dat vertrouwen het nieuwe jaar in mogen stappen en elke dag mogen beginnen. We vinden bij hem een luisterend en begripvol oor en meer dan dat, we vinden bij hem redding. Hij houdt ons vast. Maar laten we met dat beeld vandaag het oude jaar uitstappen en een nieuw jaar ingaan. Onze blik vooral gericht op Jezus, die daar staat bij de eindstreep en ons bemoedigt. Hou nou vol, mensen. Ik weet wel wat jullie meemaken en ik weet wel hoe lastig het soms is om het vol te houden, maar hou toch vol, want ik heb overwonnen. En ik blijf dezelfde. Amen. gebed willen we bidden om troost voor de familie Pelgrim, familie Wijs Pelgrim. Nu, zuster Ali Pelgrim is overleden. In de dienst van zondag willen we nog wat nadrukkelijker stilstaan bij deze zuster, die is ingegaan in de rust van haar Heer. We willen nu toch ook zeker deze naam voor God brengen. Verder mogen we danken voor zuster Ali Schelen. Zij heeft gisteren doorgebracht op de hartafdeling van het ziekenhuis. Dat was nodig, maar het is gelukkig goed gegaan. En ze merkt nu al dat het echt beter gaat. Dus de dankbaarheid overheerst. En die willen we ook bij God brengen. Laten we samen danken en bidden. God, wat een machtig beeld reikt u ons aan vanuit uw woord. Dat als wij onze ogen sluiten en uw naam noemen, dat we dan binnenstappen in het heiligdom bij u. En dat wij daar kleine mensen zomaar mogen komen. Wij met de dingen die goed gingen in het afgelopen jaar, maar ook met zoveel dingen die niet compleet zijn, onaf, waar de rafelrandjes aanhangen, waar we gewoon echt fout zaten. Vader, wij hebben gezondigd tegen u en onze naasten. Maar Heer, vergeef ons. En mogen wij dichterbij komen om Jezus, die vandaag dezelfde is als die dag dat hij geboren werd, om ons mensen en om onze redding, die vandaag dezelfde is als de Heer die stierf als slaaf, het kruis. Heer, wij stappen in het heiligdom binnen, alleen met een beroep op zijn naam. En wij danken u dat wij deze trouwe priester in de hemel hebben. We willen u vragen, Heer, help ons om het vol te houden. Help ons, Heer, om het vol te houden in het volgen van u. Als de twijfel ons naar de keel grijpt, als de vragen te groot zijn, als het vuur is weggeëbt, als het moeilijk is om onze plek in de gemeente in te nemen. Heer, help ons om u te blijven volgen. Wij danken u dat u trouw bent. En dat waar wij struikelden, u ons vast wil houden. Heer, wij willen u danken voor zoveel goede dingen die er in het afgelopen jaar waren. Voor nieuw leven dat werd geboren. Ook in de kring van de gemeente. Voor al die dingen die we samen mochten delen in de diensten en op bezoeken. In kringen, in ontmoetingen met elkaar. Dank u voor de gemeente, Heer. Dank u wel dat u ons heeft gedragen, ook door diepe dalen heen. Dank u wel als we werk hadden. Dank u wel als we gezond mochten zijn. Gaat u met ons mee alstublieft in het nieuwe jaar als we zorgen hebben over ons werk of werk zoeken. Als we zorgen hebben over onze gezondheid. Hier, we willen nu ook de namen noemen van zuster Ali Pelgrim en Annette, haar man, een gezin en de verdere familie. Wij danken u, Heer, voor wat u ons gaf in het leven van Ali Pelgrim. Wij danken u voor uw belofte dat wie in u is gestorven, niet dood is, maar eeuwig leven mag hebben. U troost ons met die belofte. ook in de komende week. Ook zaterdag als de begrafenis is. Hier wilt u zijn bij de zieken. We willen u danken met Ali Schelen, haar man en de familie. Dank u wel dat u haar heeft bewaard. Dat het verblijf in het ziekenhuis heilzaam was. En dat er echt herstel merkbaar is. Dank u wel daarvoor, vader. Hier op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar willen we u ook danken voor alles wat u in ons land en in deze wereld gaf. En u ook voorbeden doen. We danken u voor het koninklijk huis. Dat koning Willem-Alexander zijn ambt mocht aanvaarden. We danken u voor wat u ons gaf in zijn moeder, koningin Beatrix. Hier wilt u troost geven in deze familie. Prins Friso is overleden. Wat een gemis voor de nabestaanden. Hier wilt u troost geven. We willen u bidden voor deze wereld. Wij horen vanavond in de kerk het gedreun van vuurwerk. Relatief onschuldig vermaak. We bidden u, Heer, voor zovelen die in deze periode, misschien wel vandaag, het gedreun horen van geschut of daar doodsbang voor zijn. Syrië, Irak, Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië. Zoveel brandhaarden. Hier, de kranten staan vol met de lijstjes en de overzichten van al het lijden op deze wereld. Denk aan de arbeiders die worden onderdrukt. De vreselijke ramp in Bangladesh. Een topje van de ijsberg. Hier, houdt deze wereld vast. Hier, wij weten dat u naar uw belofte de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zult brengen. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wij bidden u, Heer, kom spoedig om dat waar te maken. En tegelijk willen we ook danken voor deze dag. Want vandaag is het een gelegenheid om uw liefde te delen en de weg naar het leven te vinden. Dank u wel, Heere, dat u daarover de regie in uw handen houdt. En toch bidden we u, Heer, kom spoedig. En maak het waar. Laat uw koninkrijk komen. En geef dat wij, Heer, mogen volhouden tot die dag. Om dicht bij u te leven, dicht bij elkaar te leven en ook uw liefde te delen met de mensen om ons heen. Heer, maak dat waar alstublieft in ons leven. Dat vragen wij u en wij danken u. In de naam van Jezus Christus, onze trouwe hoge priester, die er vandaag voor ons is, zoals gisteren en ook al morgen zal zijn, tot in eeuwigheid. Dank u wel. Amen. Nu de gelegenheid om onze gaven te geven. Er wordt gecollecteerd. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken. En onze slotzang is Psalm 121. aan u in verbondenheid met de Kerk van Jezus Christus van alle eeuwen ons geloof belijden. Laten we dan ieder persoonlijk de volgende woorden in ons hart beamen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. In eeuwigheid vasthoudt, wil ons zijn zegen geven. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.